Het is fijn om hier te zijn. Ik vond het een leuke uitnodiging. Ik heb natuurlijk met beide gemeentes ervaring. Misschien is dat ook wel de reden waarom u deze dag heeft gekozen voor deze gemeenschappelijke dienst. Dat weet ik niet. Maar ik kreeg gewoon de uitnodiging en ik stond al lang op het rooster bij hun. Dus vandaar, dat hebben ze zo laten staan. Maar al wat u beloofd hebt in het laatste lied gezongen, wordt eens werkelijkheid. Dat is eigenlijk het thema van de prediking waar ik bij stil wil staan. Maar ik zal het wel even uitleggen. Maar de afgelopen tijd, we hebben al collecte gehouden voor de vluchtelingen. Maar de afgelopen tijd hebben we heel veel vluchtelingen gezien. Veel beelden, daar wil ik het niet per se over hebben, maar ik wil het alleen even als aanleiding noemen. Veel beelden, grote aantallen, de problemen, de lange reis onderweg, de mensenhandelaars, de dode lijken in de vrachtwagens of op zee. En allemaal omdat ze hier willen komen. En als ze hier willen komen in Europa en ze willen dit allemaal doormaken, dan moet het wel zo zijn dat de situatie in een thuisland nog veel erger is. En dat ze zeggen dat risico, want dat weten ze echt wel, die risico's. De risico's die we nemen om hier te komen, die willen we nemen, want het is ons waard. En dat heeft natuurlijk deels te maken met de ellende die achter ze ligt. En waar ze in hun eigen land niet onderuit kunnen en niet kunnen ontvluchten, vandaar dat ze hier naartoe gaan. Maar er is ook iets anders wat hen voortdrijft. Hoop. De hoop dat achter de moeilijke situatie en achter de moeilijke reis en achter de gevaren die ze onderweg tegenkomen, dat daar achter een nieuw thuisfront wacht. Dat er een nieuwe weg ligt, een nieuwe plek waar ze kunnen wonen en in alle rust kunnen werken, kunnen leven, hun kinderen op kunnen voeden, genieten van de vrijheid. En het is die hoop die hen vooral vooruit drijft. De hoop. Je als je niet uitkijkt, wordt veranderd in een wanhoop of zelfs een hopeloosheid. Maar dat is wat hem vooruit drijft, de hoop. Het idee dat er achter die moeilijke reis en achter het probleem, dat daar iets ligt, een nieuwe toekomst. Nou, en hoop is ook in de Bijbel een belangrijk thema. Niet alleen in de Bijbel trouwens, maar in ons hele leven. De hoop dat we iets zullen halen. Een diploma of een kampioenschap. Of een gezellige barbecue, of wat dan ook. Kan van alles zijn. Maar er is hoop. En daar gaan we voor. En die hoop hebben we nodig, anders gaat het fout. En als de wanhoop toeslaat, en dat kan bijvoorbeeld bij die vluchtelingen gebeuren, van als dat dan niet lukt en de grenzen gaan dichten, waar komen die verder, wat doen we dan? Dan staan we hier, we hebben niks. Thuis hebben we niks. Het is al lang ons thuis niet meer, zo ongeveer. En hier hebben we niks. En dan krijg je een soort wanhopige reactie die je toch tot een activiteit drijft. Dan gaan ze de hekken vernielen of dan gaan ze overal onderdoor. Of dan vluchten de kanaaltunnels in. Of zoals er gisteren weer eentje was gevonden ergens in een of andere, ik dacht in de wielophanging van een vliegtuig. Dat men daar een verstekeling had gevonden die daar dood was gegaan. Dat is wanhoop. Maar dat drijft tenminste toch tot een activiteit. En nog veel erger is als het hopeloos wordt. Als men zoiets heeft van, het wordt toch niks meer. We laten kop hangen. Het wordt niks meer. Men doet er niks meer voor. Laat maar over ze heen komen. Weet je, dat is nog veel erger. Maar de hoop is in de Bijbel een heel belangrijk thema. En dat wordt ook heel vaak gekoppeld aan geloof. Nou, 1 Korinthe 13, vers 13 is natuurlijk het bekendst. He, zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde. Maar een andere tekst waar het staat, dat is in Hebreeën. En daar wil ik deze ochtend vooral bij stilstaan. Hebreeën 11, bij de geloofsgetuigen. En daar wil ik zo hier en daar eens een aantal versen uit lezen. Hebreeën 11, vers 1. Laten we dat als eerste lezen. Dat is ook midden meer de kerntekst voor vandaag. Hebreeën 11. Vers 1. En dat is zo'n tekst die ik altijd nog in de oude NBG-vertaling het meest in mijn hoofd heb zitten. Maar ik zal hem nu maar lezen vanuit de nieuwe Bijbelvertaling. Maar ik denk dat ik die ander nog wel eens hier en daar zal noemen. Het geloof staat daar, als iedereen het gevonden heeft. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen en het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Even tot zover. En ik zou zeggen, houd die Bijbel maar open, want ik ga nog wel een aantal versen verder lezen in dit hoofdstuk. Maar hier begin ik mee. Wat is hoop? Hoop is een verwachting, een positieve verwachting van de toekomst, van iets wat voor ons ligt. Maar iets wat we nog niet zien. Daarom zegt dat vers er ook. Het overtuigt ons van de waarheid. Het is van wat we niet zien. Het is bewijs van de dingen, zoals de NBG het zegt, van wat we niet zien. Want wat werkelijkheid is geworden, is geen hoop meer. Als je hoopt hier een gezellige barbecue te hebben, dan zeg je aan het eind van de middag, dan zeg je dat niet meer. Dat hopen we. Want er is voorbij en dan is het zo geweest of het is niet zo geweest. En dat geldt voor meer dingen. Als iets voorbij is, dan is er iets werkelijkheid geworden, dan is er geen hoop meer. Maar de hoop ligt op iets wat nog niet gebeurd is, waarvan we denken of verwachten. Of misschien zelfs tegen beter in hopen. Dat het zal gaan gebeuren en dat het goed is. En het is altijd positief. Als het negatief is, dan noemen we dat vrees. Ik hoop dat het goed afloopt, maar ik vrees het ergst. Dat soort uitspraken. Maar hoop is in de meeste gevallen een misschien. We weten het niet zeker. Het zou kunnen zijn dat het helemaal geen gezellige barbecue wordt, maar dat het met bakken gaat regenen. Nee, we hebben wel ergens een overdekte plek en anders zetten we hem hier neer. Kan ook nog. Mensen, voetbalteams die we bezig zijn, die hopen dit jaar kampioen te worden. Maar dat is nog maar een misschien. Ze moeten het eerst maar eens halen. Maar het is een misschien. En dat laatste, dat misschien, is eigenlijk het grootste verschil met de hoop uit de Bijbel. Ook de hoop in de Bijbel is toekomstgericht. We zien uit naar de verlossing. Heb ik dan geen verlossing? Ja, ik ben verlost. Maar zolang ik hier op aarde nog rondwandel, met alle moeilijkheden die het heeft, is de realiteit ervan nog beperkt. Want de echte verlossing zie ik pas als Jezus terugkomt. Als ik bij hem kan zijn. En dat de zonde weg is. En er is geen dood meer. En er is geen verdriet meer. En dan zijn we in de hemel. Of dan zijn we op de nieuwe aarde, kan ik beter zeggen. Dus het is altijd toekomstverwachting. En positief. Maar de Bijbelse hoop heeft een grondslag. En daarom zegt dat vers ook hier in 11 vers 1. Het is geen misschien. Maar het geloof geeft de grondslag voor alles waarop we hopen. Of, zoals de NBG het veel mooier zegt, het geloof is de zekerheid van wat we hopen. Wat we hopen, dat wat misschien zal gaan gebeuren, dat is een zekerheid van onze vastigheid waarin we vast kunnen houden, omdat we weten, omdat het geloof aangeeft van nee, ik geloof dat ik ga ervan uit, dit is het. Dit is mijn vastigheid. Wij geloven niet dat we misschien in de hemel komen. Als we misschien in de hemel komen, of misschien later bij God zullen zijn, misschien ook niet, dan geeft dat onzekerheid en dan geeft ook een onzekerheid van ons naar God toe. Maar het geloof geeft zekerheid, ook al zien we er niks van. Dat is niet alleen voor de toekomst gericht, maar ons geloof is natuurlijk gericht op wat we niet zien, namelijk God zelf en het werk wat hij doet. En dit hoofdstuk, hoofdstuk 11, dat gaat over de geloofsgetuigen, zo wordt het genoemd. Het gaat ook over geloof, dat woord komt ontzettend vaak terug in dit hoofdstuk. Maar we kunnen net zo goed zeggen, het gaat over de hoop. En daarom heb ik dit hoofdstuk erbij gepakt. En waarom is het een zekerheid? Nou, dat hoef ik niet uit te leggen. Maar ik zal het toch maar noemen, omdat het God zelf is. God is de grond en de basis van onze hoop. Hij is de bron van hoop. God zelf en het werk wat God liet zien. Wat Jezus gedaan heeft. Waar Jezus doorheen is gegaan. Vrijwillig. Weet je, dat geeft ons verlossing. En dat geeft ons de hoop dat God alles in zijn hand heeft. En dat hij de wereld bestuurt. En dat verwachten we van hem. En dat zien we niet altijd. Ik heb het in de deur verschillende keren gezegd. Ik denk dat ik u er ook wel eens genoemd heb in een van de preken die ik daar gehouden heb. Maar we zien het niet altijd en dat maakt het soms lastig. We weten niet altijd waar God mee bezig is. En die vragen die doen me constant bij me op. En dat komt onder andere met die vluchtelingen. Waarvan je denkt, van, moet dat nou zo? Is er geen andere oplossing? Je warm grijpt er niet in die thuislanden. En dat geldt voor meer dingen zo. Dat zien we niet altijd. En dat maakt het soms ook moeilijk. Maar het geloof in God en wie Hij is. En het besef dat Hij er is in mijn leven. Geeft van mij de grondslag. Dat het ook voor de toekomst zo is. En dat het met ons mee zal gaan. Al gaat dat nog wel eens heel moeizaam. Ook bij mezelf. Maar dat is niet de enige koppeling tussen hoop en geloof. Hoop zonder geloof blijft er misschien. En geloof zonder hoop. Ja, ik geloof dat God er is. En dan, voor de rest, wat? Ik geloof toch ook dat God iets gaat doen. Ik geloof dat God iets heeft gedaan. En meer als iets. Maar ook dat God nog dingen gaat doen. Weet je, dat is ons houvast in het leven. In de moeilijkheden die er zijn. God gaat aan de slag. Maar het geloof bepaalt ons ook bij iets anders. En ik vond dat eigenlijk wat mij meer aansprak als dat God de bron is. Natuurlijk is God de bron. Dat moet ook genoemd worden. Maar dat is zo vanzelfsprekend. Maar het geloof bepaalt ook de inhoud van wat we hopen. Het is niet alleen de basis, maar bepaalt ook de inhoud. Want de geloofsgetuigen hebben iets gedaan met wat God voor ogen heeft. Als ik iets nodig heb, dan gaat het om mezelf. Er zijn ladingen mensen die meedoen met loterijen. Daar hebben ze het niet zo vaak over, maar af en toe komt dat eens te sprake. En dan is er binnenkort weer zo'n trekker, zo'n trekking. En dan, vanaf morgen dan zie je me niet meer op het werk. Ik weet niet of dat ze bij jullie nog wel eens gezegd hebben of mee hebben gemaakt. Maar dat soort uitspraken. Maar als je niet meedoet, heb je nooit een kans. Zo gaat het erom. En het gaat er altijd om dat die loterijen gaan uitgaan van er is een hoop, een kleine kans en er is een hoop en een heel klein misschien. Maar het is toch een misschien dat die prijs valt. En er zijn er ook nog trekkerijen die maken gebruik van de angst. Met name de postcode loterij die in al hun reclame er eigenlijk op speelt. Stel dat die prijs in jouw straat valt. En al die buren die worden een ton rijker en jij staat daartussen en hebt niks. Dat is een soort angst waar met name de postcode loterij heel sterk op inspeelt. Maar daar gaat het me niet om. Want daar gaat het om, in dat verhaal met die loterij, het gaat om waar het om mij gaat. Kijk, ik hoef niet mee te doen. In die zin heb ik me ook al, denk ik, meer geld uitgespaard dan dat ik gewonnen zou hebben als ik mee zou doen. Maar als ik mee zou doen, zou ik helemaal niet winnen. Ik denk, waarom niet? Omdat God dat, denk ik, niet toestaat en dat ook helemaal niet goed voor mij zou zijn. Weet je, als ik niet meedoe, blijf ik afhankelijk van God. Als ik wel een ton win, of een miljoen, ik zou niet eens weten wat ik met geld moet doen. Ja, weggeven, zegt nou iedereen. Maar niemand geeft een miljoen helemaal weg. Je houdt dan minimaal 1, 2 ton voor jezelf. Zo werkt dat in de praktijk. Maar dat is niet waar deze geloofsgetuigen in hoofdstuk 11 over hebben. Die hebben het dat het doel is, het is Gods doel. Een Bijbelse hoop heeft een Bijbelse inhoud van die hoop. En mijn hoop is niet dat ik miljonair word, word ik toch niet. Maar de inhoud van die hoop voor die geloofsgetuigen is dat God tot zijn plan zal komen. Tot zijn doel zal komen. En daar gaan ze voor. Weet je, dat maakt een heel verschil. Het is niet alleen de basis die belangrijk is, maar het is ook het doel en de richting. Het is Gods regering en Gods doel. En die geloofsgetuigen zijn daar een voorbeeld van. En dat is een van de lessen die dit hoofdstuk voor mij heeft. En waar ik in de voorbereiding tegenaan liep. Het is zo makkelijk en zo menselijk, moet ik zeggen, om bezig te zijn met de problemen van jezelf. Er zijn altijd dingen die beter kunnen. Er zijn altijd dingen die anders moeten. En altijd problemen waar je tegenaan loopt. Of het op het werk is, of dat het problemen in de familie zijn, of dat het ziekte is. En het leidt ons allemaal af van de focus op God. En zijn plan. En er valt ook niet mee om God altijd voorop te blijven stellen in onder alle situaties. En het kleurt zelfs onze gebeden. Op de Bijbelstudie waar ik afgelopen woensdag was en die ik ook leid in Zomeren, in de interkerkelijke Bijbelstudiegroep, werd achteraf heb ik gebeden gevraagd, zoals we dat meestal doen. Hè? Waar kunnen we nog voor bidden? En er kwam onder andere dan de vluchtelingen naar voren. En toen zie jullie achteraf, weet je, al die gebeden, we moeten ons ook eens focussen op het loven van God. Want inderdaad, die gebeden, hoe goed ze op zichzelf ook zijn, dat moeten we niet nalaten. Maar die gebeden, die focussen vooral om wat ik nodig heb. En als we niet uitkijken, gaat het om mij. Ja, goed, we mogen wel bidden voor zieken. En we mogen wel bidden voor mensen in problemen. Maar het is de hoop dat Gods plan op de voorgrond staat. En als je kijkt naar dat Gods plan en dat bezig zijn, dan kun je zeggen vanuit die geloofsgetuigen die we hier in dit hoofdstuk zien, dat ze er zelf niet altijd beter van weten. Als we de eerste eens pakken, Abel, die wordt als eerste genoemd. Vers 4 en 5, dat gaan we samen lezen. Dan staat er, door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. En over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige. God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven. En door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. Dat is mooi. Maar wat heeft Abel daaraan gehad? Even heel cru gezegd. Abel bracht een beter offer. Hij wilde God volgen, hij wilde God dienen. En als gevolg daarvan werd hij doodgeslagen. Had hij nou niet zo'n goed offer gebracht, dan had zijn broer Kaïn hem zo op de post klaar, beide niet geaccepteerd. Weet je, we gaan gewoon door. Weet je, dat kan het zijn. Het ging Abel niet om zichzelf. En dat was ook niet gevolg. Als je gewoon menselijk kijkt, zeg je, dit heeft gewoon tot een probleem geleid. Ja, veel beter zou het natuurlijk zijn als Kaïn ook een gelovige offer had gebracht. Hadden we die problemen ook niet gehad. Dat is natuurlijk wat wij in diepste zin ook hopen. Dat zou het beste zijn. Maar het volgen van God levert niet altijd op wat je zou willen. En daar begint meteen al misschien de vraag die wij vaak zou hebben, al bij de eerste slachtoffer van een moord. Waarom heeft God niet ingegrepen? Waarom heeft God dat zo laten lopen? Wat is nou het nut daarvan geweest? Behalve dat we een voorbeeld hebben achtergelaten van, kijk, die focus, die had Abel en die moeten we hebben. Abel koos het goede en hij ontving het slecht. Tenminste naar de mens gezien. Weet je, en dat zie je meer. En als je dan leest vanaf vers 32, wil ik een stuk lezen, hetzelfde hoofdstuk, dan zie je dat verschil in hoe mensen dat ervaren, dat geloof. Dan heeft die schrijver van de Hebreeënbrief heeft een heel aantal voorbeelden genoemd, tot en met Mozes zo ongeveer, en ja, tot en met de ondergang van Jericho. En dan gaat hij wat samenvatten vanaf vers 32 en dan lees ik even tot en met vers 38. Dan komen we later op die andere vers dan wel weer terug. Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuel en over de profeten, die door hun geloof koninkrijk overwonnen, gerechtigheid lieten gelden en kregen wat hun beloofd was. Die leeuwen de muil toeklemden, aan vuur de laaiende kracht ontnamen en ontkwamen aan de hou van het zwaard. Die hun zwakheid krachtig overwonnen, in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de vlucht joegen. Vrouwen kregen hun doden terug doordat die uit de dood opstonden. Maar dan gaat het verder met die anderen. Anderen werden gemarteld tot de doden er volgden. En wilden van geen vrijlating weten omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. Weer anderen kregen te maken met bespotting en geeseling. Zelfs met arrestatie en gevangenschap. Ze werden gestenigd of de midden gezaagd. Of stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten of geitenwellen, berooid, vernederd en mishandeld. Ze doolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en holen onder de grond. Ze waren voor de wereld te goed. Nou, dat klinkt dan mooi, ze waren voor de wereld te goed. Maar ze zaten dan toch maar in die probleem. Dus het volgen van God en zijn plannen kan alle kanten op. Het kan het succes zijn, hè, wat de eerste verse van vers 32 tot en met 35 op focuste. Maar halverwege vers 35, ja, maar er waren ook mensen die daarvoor gingen, gemarteld werden, dood gingen, verjaagd werden, op de vlucht moesten slaan, verdreven werden. Alles hebben meegemaakt. Waarom? Omdat ze zich focusten op God. En omdat dat hun doel was. Weet je, en ik denk dat als we kijken, waar gaat het om? Dat we dat ook voorop moeten stellen voor onszelf. Wat is mijn doel? En het doel kan zo makkelijk zijn, zeker als we problemen tegenkomen. En ik heb dat de laatste tijd ook vaak gedaan. Te vaak, maar ja, ik ben zelf ook maar een mens natuurlijk. Vaak dat ik gefocust ben op de problemen die ik zelf had. En waar ik praktisch ook wel een uitweg van moet vinden. Dat, die dingen zijn er ook. Je kan er niet omheen. Maar waar gaat het nou om? Het gaat er bij deze geloofsgetuigen om dat God tot zijn doel kwam. En dat Hij het doel is. Niet alleen de basis, maar ook het doel. En dat verschil moeten we even goed beseffen. En die geloofsgetuigen die hielden vol. Of ze nou succes hadden of niet. Het ging niet om persoonlijk succes. Het ging om de Heer. En dat maakt een enorm verschil. Er zijn er wel meer voorbeelden. In de 19e eeuw wilde Wilberforce in Engeland de slavernij afschaffen. Dan weet je, heeft hij al wel eens een film of een boek over gelezen. Een film van gezien. En die ging dat aanvechten in het Engelse parlement. En niet één keer, en niet twee keer, niet één jaar. Maar een aantal tientallen jaren voordat hij uiteindelijk had doorgekregen dat de slavernij werd afgeschaft. Daar ging hij voor, dat had hij in zijn hoofd zitten, daar ging hij voor. Omdat dat zijn doel was, en het doel was hoger dan zijn eigen lot. Ik geloof dat hij echt de definitieve afschaffing van de slavernij, die laatste wet, werd volgens mij kort na zijn dood ondertekend. Hoewel hij wel een aantal wetten tijdens zijn leven had zien voorbijkomen die al een heel eind in de richting gingen van die totale afschaffing. En zijn er ons, ja, als we hier op Cornerstone zitten, dan kunnen we ook over zendelingen spreken. Er zijn ook periodes geweest, misschien heb ik het in Deurne ook wel eens gezegd, dat weet ik niet meer. Dat in de 18e en de 19e eeuw, en misschien ook wel iets daarvoor, dat de mensen gingen naar Afrika. En velen wisten, daar kom ik niet van terug. En het aantal doden onder de zendelingen liep op. Dat kwam niet door die Afrikanen. Dat kwam door de ziektes die er heersten. En dat wisten ze. Sommigen zeiden zelf bij hun vertrek, dan gingen ze met een groep van 10 weg. Het zal niet lang duren, binnen een jaar horen jullie dat de eerste gestorven is. Van ons. En waarom? Omdat het doel en het lot van die mensen hoger was dan hun eigen lot. Dat wil niet zeggen dat wij dat allemaal toe moeten laten en dat wij dus maar zo op pad moeten gaan zonder enige voorbereiding of zonder inenting of zo. Dat niet. Maar wat we moeten doen, wat we kunnen doen voor onszelf, moeten we doen. Maar het gaat niet altijd. En met name de streek in Noord-Afrika, boven de Sahara, wat nu helemaal islamitisch is. Er wordt wel eens van gezegd dat het aantal graven van de zendelingen talrijker zijn dan het aantal bekeerlingen wat ze hebben gehad. Maar die zendelingen gingen. Het was niet overal zo. En in Afrika zijn veel christenen tegenwoordig. En dat heeft te maken met het doorzettingsvermogen van die zendelingen van toen. We gingen. En ze gingen door. Maar hun eigen lot was ondergeschikt. En dat is in feite wat deze geloofsgetuigen tot geloofsgetuigen maakt. Het gaat niet om mijzelf. hoewel ik er altijd voor moet zorgen dat ik het vol kan houden. Er zijn ook zat mensen in de gemeente en buiten de gemeente die doorgaan tot ze overspannen worden. Dat is ook niet de bedoeling. In die zin moeten we ook voor onszelf zorgen. Dat moeten we meenemen. Maar het doel, het einddoel ligt verder als mijn eigen persoonlijk succes. Maar die geloofsgetuigen die op weg gingen, zagen die dan altijd dat doel van God of een realiteit worden? Nou, sommigen wel, hè, met die grote overwinningen, anderen niet. En als je vers 13 tot en met 17 leest van dit hoofdstuk, dan zegt de Hebreeën schrijver daar ook iets over. Dan heeft hij het op dat moment nog gehad over de eerste mensen tot en met Abraham, Noach en Abraham, Abel. En ze zijn allen in geloof gestorven, staat daar. Wat hun beloofd was door God, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdeling en gast. En door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze zagen rijkhalsend uit naar een beter vaderland, het hemelse. En daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. Weet je, dit vind ik een van de moeilijkste dingen, ook in mijn eigen leven. Dan ben je bezig met dingen van God, ook oprecht denkend, misschien verkeerd denkend, maar oprecht denkend, dit is Gods wil. En zelfs al ben je daar oprecht mee bezig, dan heb je nog niet altijd succes. En dan denk je, waarom ben ik dit nou eigenlijk aan het doen? En dat zijn dingen die voor mezelf nog wel eens het moeilijkste zijn. Kijk, als iets mislukt en ik was voor mezelf bezig, het gaat niet om mijn loon of mijn bankrekening of mijn aanzien. Maar als ik bezig ben met dingen voor God, oprecht, en het lukt niet, het heeft geen succes en ik zit daarvoor te ploeteren, dan kun je heel makkelijk het gevoel krijgen, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Is dit eigenlijk wel wat God wil? Hou ik vol? Nou, die vraag die is de laatste tijd nog wel eens op me afgekomen. En toch, deze geloofsgetuigen hielden vol. Abraham had belofte gekregen. Daar heb ik in ieder geval wel eens over gesproken. Misschien Udo ook wel eens. De belofte gekregen, je zult een groot land hebben. En hij dolde daarin rond. En aan het eind van het leven had hij er nog helemaal niks in hand. Maar hij hield vol, omdat God had gezegd, ik zal het aan je nakomelingen geven. Daar heb je zelf dan helemaal niks aan. Maar hij keek verder dan zijn eigen leven. En dat is voor ons denk ik een van de moeilijkste dingen. Als ik kijk, dan kijk ik tot de horizon. Wat zie ik? Wat kan ik bereiken? Zie ik daar al iets van Gods werk? Of Gods hand daarin? Maar God kijkt verder, over de horizon heen. En het kan heel goed zijn dat we iets beginnen waarvan we zeggen, daar zien we de vruchten niet van. Daar zien we geen successen van. En dat een paar generaties verder het ineens een groot succes blijkt te zijn. Maar wat de missie zonder mijn volharding niet meer zou zijn. Als het nu al afkalft. Weet je, dat geldt ook voor onze gemeente. In mijn tijd als voorganger, ik dacht dat het nog in de tijd was dat ik een Nijmegen voorganger was, sprak er wel eens iemand met mij. Iemand die zei, joh, wat jij aan het doen bent, hoe groot is die gemeente? Nou, ik noemde het aantal 40, 50, was ook geen grote gemeente. Dat heeft echt totaal geen zin, zei hij. Daar kun je toch geen wereld mee veranderen? Met zo'n klein clubje. Wat heeft dat voor effect? Hij had natuurlijk een andere focus, hij geloofde niet. Het ging er vooral om gerechtigheid, dat kan ik me nog van hem herinneren. Ja, maar het lijkt inderdaad af en toe niks. Maar we houden vol. Waarom? Omdat het volgen van God het waard is. En dan kijken we niet alleen naar onze eigen lot over onze dood heen als we bij God zullen zijn. Of als het nieuwe Jeruzalem er komt en we daar een woonplaats zullen hebben. Als dat het enige is, zijn we ook egoïstisch bezig. Maar we houden vol omdat we het doen uit liefde voor de mensen. En ik vond dat zo mooi wat hierachter stond. Ik zat er naar te kijken. Het is on fire for the king. Logo hier. En we hebben passion for the lost. Als je zendeling bent, of voor gemeente werken, wat dan ook, dan moet dat je drijfveer zijn. De mensen van wie je werkt. En in ieder geval moeten we af van dat succesidee. We hebben zelfs in onze gemeentes wel eens gemeentengroepen, in de religieuze wereld, de tijd gehad dat we met Willow Creek en met andere zaken wegliep. En dat zou dan succes gaan opleveren. Dat de principes van Willow Creek zijn helemaal niet verkeerd. Daar gaat het me ook niet om. Maar het idee automatisch, als je dat volgt, dan wordt de gemeente groter. Standaard, vanzelfsprekend, automatisch. Dat werkt niet zo. In sommige gemeentes wel, in andere gemeentes niet. Maar dat is ook westers. We moeten succes hebben. We willen vooruit. En daar moeten we vanaf. We hebben de neiging om dingen te doen als ze iets opleveren. En minder als de dingen in zichzelf goed zijn. Daar is dat verschil. Kijk, die geloofsgetuigen, die hadden iets, soms staan we voor iets wat goed is. En of ik het nou voor elkaar krijg of niet. Dit is goed, dus ik sta ervoor. Verlies ik mijn leven erbij? Dat geeft niet, want wat ik voor sta, dat is goed. Dat is God volg. En ik denk dat dat veel meer onze insteek moet zijn. Hoe moeilijk dat soms ook is en hoe makkelijk je dat ook uit het oog verliest. En al deze mensen, en dat vind ik ook het mooie dan van dit hoofdstuk. Al deze mensen, als we dan nog vers 39 en 40 lezen. Al deze mensen, staat er, die van oudsher om hun geloof geprezen werden. Al die mensen uit het Oude Testament. Hebben de belofte niet in vervulling zien gaan. Omdat God voor ons iets beters voor had. En hij hen niet zonder ons tot de volmaaktheid wilde laten. De volmaaktheid wilde laten bereiken. Dus al die mensen die hebben ergens naar uitgekeken. Zelfs degenen die succes hadden. En hebben de missie maar deels gezien. En God kijkt verder. God gaat door over de eeuwen heen. Wij kijken vaak niet verder dan ons eigen leven. Zo zitten we in elkaar. Maar God kijkt verder. En deze geloofgetuigenis die roept ons op tot volharding. En tot een hoop. Een hoop die verder reikt dan wat ik kan zien. En het is die hoop. De hoop dat Gods plannen ooit werkelijkheid zullen worden. Wat het moet voortdrijven. Al die vluchtelingen die komen. Dat hebben we allemaal niet in de hand. Dat kunnen we ook helemaal niet aan. Het allerbeste zou zijn als die thuissituatie in hun eigen land weer verbeterd zou zijn. En ze niet meer op de vlucht hoeven te gaan. Maar dat hebben we al helemaal niet in de hand. Maar volhoud. Doorgaan. Hou het oog gericht. God. In de gemeente. Ook buiten de gemeente. Cornerstone of buiten Cornerstone. En als ik dan terugkom nog even. Die man die zei. Ja, dat kleine groepje. Daar bereik je niks mee. Dan zou ik zeggen. Ja. Weet je, het is in Gods ogen is het wel waard om door te gaan met die kleine groep. Omdat God onze hoop is en ons doel ligt en er iets beters daarachter ligt. En uiteindelijk, dat is ons ook het uitgangspunt, uiteindelijk zal Gods doel bereikt worden. Of we dat nu al zien of niet. Maar dat is de hoop die we hebben. God zal tot zijn doel komen. Laat het dan ook zijn doel zijn. Zullen we samen bidden? Vader, we hebben gesproken over hoop. De hoop op u als bron. Ook de hoop op u als inhoud. En vader, vaak begrijp ik er helemaal niks van. Als ik eerlijk ben. Als we met dingen bezig zijn en het lukt niet. Zelfs dingen voor u. Zelfs als we weten dat het een nieuwe opdracht is. Maar Heer, die hoop in ons is zo belangrijk. Dat is niet alleen de hoop van dat we later bij u zullen zijn. Maar dat is ook een hoop dat u met deze aarde, met de mensheid, alles wat erin is, tot uw doel zult komen. En Heere, geef ons een open oog voor dat doel. Wat hebt u in gedachten? Wat is de bijdrage, groot of klein? Misschien alleen maar een gebed of iets dergelijks. Wat ik kan doen voor dat doel. En Heere, geef ons hoop. En geef ons geloof. En volharding. En ook liefde, Heer. Amen.